Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Daniël 1. Daniël 1. De te zingen psalmen psalm 1 vers 1. Psalm 19 vers 6 en 7. Psalm 25 vers 6. Psalm 113 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Daniël 1. De te zingen psalmen psalm 1 vers 1. Psalm 19 vers 6 en 7, Psalm 25 vers 6, Psalm 113 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voor door met elkaar te zingen deze morgen uit de eerste psalm, en daarvan het eerste zangvers. De eerste psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulken samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s'Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Is het eerste vers van de eerste psalm.
Thank you.
gemeente, u vindt voor deze morgen de schriftlezing opgetekend in het Oude Testament en wel in de profetieën van Daniël. Schriftlezing vindt u in het boek Daniël en daarvan het eerste hoofdstuk. Daniël 1 noemden wij u als schriftlezing en daar lezen wij vanaf het eerste tot en met het 21ste vers Gods woord. Maar stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht en onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eerst uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, den koning van Juda, kwam Nebukadnezar, den koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, den koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Sinear, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. En de koning zeide tot Aspenas, den overste zijne kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijze des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren alzo optoog, en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda, Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamelingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Belsazar, en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijze des konings, noch met den wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamelingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van den overste der kamelingen. Want de overste der kamelingen zeide tot Daniel: ik vrees mijn heer den koning, die u lieder spijze en u lieder drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij u lieder aangezichten droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met u lieden zijn? Alzo zou gij mijn hoofd bij den koning schuldig maken. Toen zeide Daniel tot Melzar, die de overste der kamelingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geeft ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijze des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijze des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunner spijze wegnam, mits gares den wijn des dranks, huns dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamelingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hen afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van den koning Kores toe.
Tot zover deze schriftlezing. Willen we dan nu samen de gemeente een gemeenschappelijk gebed ten Heere vragen om een verbeurde maar onmisbare zegen. Willen we bidden. Eeuwige, enige, drieënige God in den hemel, past en betaamt ons zo aan het begin van deze uw dag voor uw heilige aangezicht te naderen. Want tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen, Heer, hebt de woorden des eeuwigen levens. En we moeten het allen bekennen. En u weet wie er in ons midden zijn die het hebben moeten leren toestemmen. En dat wij zo in alles diep van u afhankelijk zijn. Dat we zonder u niets kunnen doen. Heer, en daarom vragen wij u, wilt gij nou op deze eerste dag van de nieuw begonnen week genadiglijk in ons midden zijn. Het is de dag die gij u hebt afgezonderd en apart hebt gezet, geheiligd hebt, te midden van de andere dagen. Een dag waarin gij bijzonder toch door de prediking van uw woord, door uw onfeilbaar spreken, tot de gemeente wilt spreken. En heren, wat is dat een eeuwig wonder, dat de hemel nog met de aarde van doen wil hebben. Dat gij ons nog in uw langmoedigheid hebt gespaard en hebt bewaard. niet hebt gedaan naar ons en naar onze zonden. O Heere, mocht het dan ook in het bijzonder toch voor ons allen, niemand uitgezonderd, want we hebben het allen nodig, voor het eerst en opnieuw, maar dat het een dag van afzondering mag worden. Dat uw woord kracht gaat doen in het hart en in het leven van een jongen, een meisje, een man of vrouw. Dat we apart worden genomen vandaag. Een dag door u bepaald. Een dag door u geheiligd. Waarin dat uur der minne gekend gaat worden. In de stilzetting van een mensenkind. Die in het midden van zijn dood staat. Door u wordt aangeraakt met goddelijke kracht. Waarin gij het leven, o zo in dat allereerste prille begin komt te werken. Waarin we gaan verstaan wie u bent. En waarin we een oog gaan krijgen voor onze eigen nameloze diepe val en verlorenheid. Heer, wat zou het groot zijn als er zo in ons midden vandaag een andere gang gaan krijgen in het leven. Die het misschien moeten gaan bekennen deze dag. Toen. Die dag in september 2014. Toen is heel mijn leven anders gaan worden. Heren, er is toch een volk op de aarde. Dat weet. Waar gij kwam in te snijden in het hart. Opening ging maken. En waar gij ging doortrekken. Dat kunnen ze niet bekijken. Maar één ding weten ze. Dat ze blind waren. En ziende zijn gemaakt. Heren, dan komen we op zo'n andere plaats te staan in het leven. Dan wordt de zonde tot zonde. Gaan we een oog krijgen voor uw gerechtigheid. Kunnen we met u en uw heilig onfeilbaar woord niet langer meer spotten. Wordt nood, nood, schuld, schuld. En komt er ook iets van die tere vrezen van uw naam. Misschien in de aanvang nog een slaafse vrezen. Uit vrees voor straf en toorn. Maar wordt er toch iets van dat haten en dat vlieden van de zonde gevonden. Heere, zou u dat nou eens in het hart ook van onze jonge mensen hier in Vriezeveen willen werken. Moet dat gebeuren, heren. En dan niet alleen een die in openlijke goddeloosheid leeft. Misschien in de achterliggende nacht. Ach, het zal toch niet waar zijn, heren. Zich uitgeleefd heeft in de zonde. U een dag heeft ontheiligd, maar bovenal uw grote naam heeft ontheiligd. Heren, maak het dus tot schuld. Wil eens aanzeggen. Dat het een ongerechtige kwalijk zal gaan. Dat een die uw wegen verlaat, die uw roepstemmen altijd maar weer in de wind slaat, een eeuwige nacht zal gaan ontvangen. Heer, wil nog eens stilzetten, maar wil nou ook nog eens daar, waar je zo de vrees uws naams in dat allereerste beginsel dan misschien gewerkt hebt, nog eens komen te vertroosten. Wil ze nog eens geleiden op de weg. Wil ze nog eens onderwijs geven vanuit uw woord, Heer. Wie ze nou zijn, wil ze nog eens bemoedigen, wil ze nog eens versterken. Wil nog eens een woord tot stichting spreken. En Heer, dan niet buiten de Vrijstad. Maar nog eens een woord van stichting dat hen uitdrijft tot in die Vrijstad. Dat hen al meer tot u, den Heere, toevlucht leert zoeken en nemen. Omdat ze het wel voelen met alles wat ze hebben ondervonden. Met die daad toen u in hun leven kwam. Met heel die omzetting in hun leven. Met alles wat veranderd is. Met al dat zuchten, met al dat zoeken, met al dat missen, met al dat klagen, met al dat smeken en al dat wenen aan de troon uwer genade. Dat dat toch niet meer is. Dan strafwaardigheid, Heere, zoudt ge zo nog eens een onrustig gemaakte ziel, een heilig opgeschrikte ziel nog eens willen uitdrijven, tot u zoudt nu nog eens willen trekken, Heere. Want waar gij toch een aanvang komt te nemen, dat goddelijke beginsel in het hart gaat werken, Heere, daar wordt er toch een onrust geboren die alleen nog maar gestild kan worden, als ze de vrede met een kus van het recht hebben mogen leren begroeten in de tijd. Daar leert uw volk alleen rusten. Daar waar ze weer aan uw harten worden teruggeleid en de vrede met u hebben leren smaken. De gerechtigheid die er in uw lieve zoon is, hebben mogen deelachtig worden. Heere, geef ons daar allen toch een deel van. Want we kunnen het niet missen. Want we zijn zo kort voor de eeuwigheid. Niet alleen de heer Engbertsen in het Meulenbelt. Maar ook misschien een jongen, een meisje. Nu nog in de kracht van het leven, maar kan zo weldra waarheid worden wat de psalmist gelijk. Het gras is ons kortstondig leven. Dat was een bloem van het veld worden afgesneden en Heere dan voor u te moeten verschijnen. Geef dan toch aan een ieder wat nodig is, maar in het bijzonder ook hem dan, Heere, die daar voor de poorten van de eeuwigheid ligt, zo zeer ernstig ziek. Heere, u kent hem naar het lichaam en u kent hem naar zijn onsterfelijke ziel. Zoudt gij daar ook nog genadiglijk uw hulp en bijstand willen zenden? Maar zoudt u bovenal zijn ziel, en Heere, u weet hoe het met hem is, zoudt gij hem al daar nog iets willen doen ondervinden van wie gij zijt voor een arm verloren mensenkind? Ach, Heere, gedenk die beproefde familie. Maar gedenk ook dat echtpaar die in de achterliggende week zo verblijd werden, waar uw moeder spaarde en nieuw leven schonk. Heere, geef ze maar de rechte dankbaarheid. Ze hebben het mogen ontdekken in hun leven hoe het nou is gesteld om kinderen te moeten baren. In de weg van de barensweeën wordt het leven gevonden en geboren. En Heere, mocht dat nou ook maar in hun harten worden gegriefd, dat ook zo dat nieuwe leven dat uit u is, in de weg van de barensweeën geleid wordt. En dat dat kindeke Jezus Christus, die man van smarten ook, in de weg van de barensweeën in hun leven, plaats gaat vinden. Heere, geeft u ze zo in die weg ook gedreven en uitgedreven te worden, opdat ze ook als vader en moeder met hun kindje tot de kennis van u mogen komen. Heere, laat dat nou ook uit deze geboorte op hun harten worden gebonden, voor henzelf en voor de kinderen die gij hen schonk. Geef ze zo wat ze nodig hebben, Heere. Gedenk de gemeente, de rouwdragenden, de beproefden, bedroefden, de neergebogenen, de thuisverkerenden of eldersverkeerden. Zoudt u ze allen willen opzoeken, Heere? Ge zijt aan tijd nog plaats gebonden, maar dat nou in de tijd op aarde dat ene nodige zo gezocht mocht gaan worden. Heere, laat dat uw woord uitgaan. Al het werk in de gemeente verricht mogen worden. Heere, wij hebben maar te zaaien. Meer kunnen we niet doen. We hebben nat te maken. Dat is ook al zo'n onmogelijk werk. En toch behaagt het u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Maar ge zijt hetzelfde die de wasdom geeft. Heere, wil dan ook hier in Vriezenveen uw kerkvergaderend werk voortgang doe laten vinden. Dat er ook hier een volk komen. Dat dat beginsel der eeuwige vreugde mag kennen. Dat hier in de aanvang uw lof mag gaan verkondigen en verbreiden. Dat weet hoe ze uit een grote nood en dood verlost zijn. En iets van die tere vrezen in het leven mogen beoefenen. Om u te bedoelen. Heere, maak het maar waarheid. Rechten hebben we niet, is het niets verplicht, maar doe het. Om uw grote naams willen, alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand aan de prediking uit de 19e psalm. Psalm 19 en daarvan de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar, heren, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En het zevende vers weerhoudt, o heren, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Het zijn de versen 6 en 7 van de 19e psalm onderwijl. Krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
gemeente. We kunnen lezen van Jozef, een van de zonen van Jacob, hoe deze jongeling met tere godsvrucht in zijn kinderjaren reeds is bedeeld geweest. En hoe die zaken toch ook in zijn leven gestald hebben gekregen, hoe het zichtbaar is geworden. Wat er nou in zijn hart was, dat hij de zonde niet kon verdragen. Hebben daarom niet zijn broers hem, toen hij dat kwade gerucht tot hun vader ging brengen, hebben daarom dus die broers hem ook niet uiteindelijk laten wegvoeren naar Egypteland. Het was vanwege de oprechtheid die er in het hart van Jozef verkeerde. En is nou Jozef zoon niet onder de onbegrijpelijke leiding des Heren weggeleid naar Egypteland? Die broers, we weten het, ze hadden te kwade gedacht. Maar God had het alles ten goede gedacht. Maar daar in dat verre Egypteland was de Heere toch met hem. Die nou de vrezen des Heren in de leven deelachtig mogen worden. Die mogen toch ook weten, tot bemoediging, dat de Heere nou al de dagen van hun leven met hen zal zijn. Het is in het leven van Jozef gebleken. Want de Heere was met Jozef, lezen we. En ook in die dagen, toen Jozef daar in het huis van Potifar, onze kinderen, ze kennen die geschiedenis, maar hoe die daar in de verleiding kwam, hoe Potifera, de vrouw van Potifar, het heeft gevraagd, niet eens, maar meermalen: Jozef, ligt bij mij. Ze begeert dat Jozef de wetten en de geboden des Heren, die hij toch in beginsel in zijn hart had leren liefkrijgen en leren eerbiedigen, een ogenblikje terzijde zou schuiven, dat hij nou de zonde zou bedrijven. Of de zonde zo op de loer gelegen, heeft de vorst der leugenaar, Satan, er alles aan gedaan om deze Jozef in de zonde te laten vallen. Maar wonder, daar heeft de Heer hem nou genadig willen sparen en willen bewaren. Zijn voeten geschraagd, opdat hij in die zonde met Potifera niet zou vallen. We weten hoe het is gegaan. De Heere bewaarde hem niet voor de verleiding. Die verleiding kwam wel op zijn weg. Maar de Heere heeft hem wel, en dat is genade, in de verleiding wel bewaard. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ook Gods kinderen dan een effen wegkrijgen. Want ook Jozef, hij kwam in de gevangenis terecht. En daar, ook daar lezen we dan opnieuw dat een Heere met Jozef was. En toch in de gevangenis. Maar zijn oog heeft Jozef daar ook aan schout gemeend. En dan blijven Gods kinderen, al komen ze in de gevangenis terecht. Al komen ze in de banden terecht. Al komen ze, we zouden zeggen, in een ver oord, in de ballingschap terecht. Toch wende ook daar de Heere, op de tijd door hem bepaald, op de tijd die hij goed heeft geacht, wende hij daar ook de gevangenis van Jozef. En wende hij zijn goede tierenheid, zo staat het, tot hem. Jozef, hij mocht, omdat de Heer hem had opgezocht, de vrees in zijn leven had gewerkt, Jozef toch een afkeer van de zonde had, ook bemerken dat de Heer zijn trouwe gunst, zijn genadig ontfermen, nooit meer van Jozef heeft weggenomen. O gemeente, die gunst, die weldaad, dat mogen nou al Gods kinderen in de tijd op aarde deelachtig zijn. We zien het in het leven van Jozef, we zien het ook in het leven van Daniël. En bij dat eerste hoofdstuk van Daniël hopen we vanmorgen een ogenblik uw aandacht te bepalen, en dan wel in het bijzonder als kerngedeelte, zouden we zeggen, het 8e en het 9e vers. Daniël 1, de versen 8 en 9. En daar lezen we Gods woord. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. En daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. We zien hier in de gemeente Daniëls leven te midden van de verleiding. Daniëls leven te midden van de verleiding. Een drietal gedachten. Ten eerste de verleiding in zijn leven. Ten tweede de strijd in zijn leven. En ten derde de uitkomst in zijn leven. Dus Daniëls leven te midden van de verleiding. Ten eerste de verleiding, ten tweede de strijd en ten derde de uitkomst in zijn leven. Wat is het? Een bekend gedeelte, boekje Daniël. We weten hoe het volk der Joden gevankelijk is weggevoerd uit Jeruzalem. En in de ballingschap geleid is, daar in Babel terecht is gekomen. Toen ten tijde van koning Joachim. De Heere heeft zijn oordelen waargemaakt. Dat doet de Heere altijd. Ook in het leven van zijn volk, maar ook in het leven van zijn erfvolk. Als ze voortgaan in de weg der zonde. Zich niet laten gezeggen. En zich tot een Heer in de tijd op aarde niet bekeren. We zien het hier in het leven van het volk der Joden toch. De Heer had ze eerlijk en indringend en ernstig vermaand. Maar Juda ziet niet het werk des Heeren, zo lezen we in Jesaja 5. Dat volk der Joden daar in Juda heeft niet gelet hoe de Heere dat 10-stammenrijk in het noorden, waar ook de zonde bleef en in de zonde werd volhard, hoe de Heere daar toch het oordeel heeft volvoerd. Dat volk dat 10-stammenrijk in ballingschap heeft gebracht. In Juda heeft er niet op gelet. Ondanks de eerlijke roepstemmen des Heeren zijn ze voortgegaan in die heilloze weg. En zo, waar er geen boete, geen berouw, geen leedwezen bij dat volk is gekomen, zijn ook daar de oordelen voltrokken. En zijn ook niet alleen dat volk van Juda, maar zijn ook Daniël en zijn drie vrienden uit die stad van die grote koning. Uit die Godstad Jeruzalem, die God tot woning had verkoren. Is dat volk, maar ook Daniël en zijn vrienden dus geleid. Uit die stad van die grote koning tot die stad Babel. Tot die stad waar de leugenaar daar beginnen zijn woning had. Daar dat Babylon. Is het niet Johannes die er op Patmos zo over spreekt? Die stad Babylon die de moeder der hoererijen is. En van de gruwelen der aarde. Daar zijn nou Daniël en zijn vrienden. Kinderen Gods. Terechtgekomen in de tijd op aarde. Het volk door God verkoren. Dat volk van Juda. Maar ook Daniël en ook zijn vrienden. O, wat een weg, gemeente. Om daar nou hier een ogenblikje een oog voor te krijgen. Zij die in Sion woonden. Beeld immers in de schriften. Van de verzoende gemeente. Daar mochten ze wonen. Daar mochten ze de Heere dienen en vrezen. De tere nabijheid des Heeren daar. In dat oude verbond ondervinden. In de tabernakel, later in de tempel. Maar daar woonde de Heere. En nou zijn ze geleid uit Jeruzalem. Naar Babel. En Babel. Dat weten onze jonge mensen ook. Veronderstel ik, dat is nou het beeld van die gode vijandige wereld. Daar zijn nou deze vrienden, deze Daniël en zijn drie vrienden terechtgekomen. Wat een ontstellende gang. Zijn er nou vanmorgen in ons midden die daar nou ook iets van weten? Hoe ze uit de nabijheid des Heeren toch ook gekeerd zijn in de tijd op aarde, in de zonde en in de verleiding. Hoe ze bij de Heere zijn weggedreven. Ach, Daniël heeft hier die strijd tegen de zonde. In zijn boekje beschreven. Johannes, ik zei het, op Patmos. Hij heeft mogen beschrijven hoe de overwinning op die grote hoer, op Babylon, is verkregen. Maar Daniël, hij beschrijft ons hier in dit gedeelte hoe die strijd op aarde doorleefd wordt. Want Nebukadnezar, die nou de Joden heeft gevangen genomen en ze geleid heeft naar Babel, hij heeft de vaten meegenomen. Het was het teken in het oude verbond, in het oude testament, in al die tijden van die koningen, dat wanneer de vaten nou uit die tempel van die goden waren weggevoerd, dat was een teken van de overwinning. En zo heeft Nebukadnezar nou gemeend dat hij de overwinning had behaald. Maar hij heeft ook Daniël en zijn vrienden meegenomen. Ook die jongelingen, Daniël, Ananja, Misael en Azaria. Deze jongens, nog op jonge leeftijd. Jongelingen van zo'n
Nou, we verwachten 14 jaren.
Meegenomen in ballingschap naar Babel. Weet u wat nou de... Weet u wat nou deze koning Nebukadnezar wilde? Eigenlijk heel eenvoudig. Hij wilde Babel groot maken. Hij wilde zijn rijk vestigen. Dat is nooit anders geweest. Dat lezen we immers al in het begin van de Bijbel. Als er een toren wordt gebouwd daar te Babel, dan heeft het volk daar de begeerte om een naam te maken onder de hemel. Nou, dat is nou het werk wat Satan altijd maar weer probeert te volbrengen. Niet alleen toen, niet alleen in die eerste tijd van de wereld, toen God de wereld had geschapen, niet alleen in de tijd van Daniel, maar ook nu, geliefden. Ook vandaag, ook in 2014. Het is de strijd nog altijd tussen dat slangenzaad en tussen dat vrouwenzaad. Dat gaat nou maar voort. Dat nou Babel zich wil grootmaken ten koste van dat erfdeel des Heren. Ten koste van den Heren zelf. O gemeente, wat een ontzaglijke strijd komt er dan hier in de tijd op aarde op af. En deze Nebukadnezar heeft het goed geweten. Als hij nou dat laatste restje van dat volk door God verkoren ook daar zou wegvoeren. En ook in Babel een plaats zou geven. En niet alleen uitwendig en daar zou wegvoeren, maar ook inwendig hun harten zou inwinnen en ombuigen. O, dan had hij wat hij wilde bereiken. Dan was er van Juda, dan was er van dat volk des Heren niets meer over. Dat is nou het oogmerk, gemeente. Waarom ook Satan ook in onze dagen omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie die zou mogen verslinden. Heb u dat nou in uw eigen leven ook leren herkennen? Een gemeente in Vriezenveen, naar ik verwacht alle met een gedoopt voorhoofd, door den Heere afgezonderd apart gezet. Kunnen u niet ongedaan maken, hoor. Ik weet wel, het is niet zaligmakend. Maar het is wel het merkteken wat de Heer u heeft gegeven. Ge zijt op het erf des verbonds, ge behoort hem toe. En hoe is nou uw leven? Zeg het nou eens. Moet u het nou ook net als deze vrienden als Daniel en zijn drie vrienden gaan bemerken? Dat die vijand er alles aan doet om u in te winnen en te overwinnen. Dat hij er alles aan doet om ook dat laatste nog hier in Vriezenveen te verdelgen. Gods kinderen van morgen in ons midden, ze weten van die strijd. Hoe hij telkens maar weer er alles aan doet om hen in de zonde te laten leven en te laten wortelen. Te laten vastkleven. Ach, wat heeft deze Nebukadnezar toch een inspanning in de weg gedaan. Wat heeft hij toch een inspanning en verricht, gemeente? Juist in het leven van deze jongelingen, nog maar 14 jaar. Hij heeft het goed begrepen, ouders. Dat wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Daarom is het juist ook toch voor onze jonge mensen. Vanmorgen in ons midden. Het is ook een gevaarlijke tijd, jonge vrienden. Herken je nou een beetje wat er in het leven van Daniel gebeurde? Wat Nebukadnezar heeft willen doen in het leven van Daniel. Hij heeft die jongens willen omtornen. Hij heeft hun harten willen neigen, niet tot de vrezen des Heren, dat begrijp ik. Maar hij heeft ze willen neigen tot de afgodendienst. Dat doet nou de duivel alles aan, geliefde. En daarom, geliefde ouders, zult u nou toezien op uw kinderen. In de aangename tijd van hun leven. En met Gods woord in alle liefde tegemoet treden. Om hen te onderwijzen. Ik zal u leren wat zeer een vrezen zij. Ligt dat nou zo in het hart? Zien op uw kinderen die God u gegeven heeft. Hun onsterfelijke zielen. Maar om ze nou te bewaren in de tijd voor de zonde. Want als u nou zelf in uw leven de zonde hebt leren kennen, is een godonterend karakter. In zijn zielsverwoestend karakter. Dan kunt ge toch uw kinderen niet zomaar laten voortleven. Welke gevaren komen erop af? Het was toen niet anders dan nu, gemeente. Want Nebukadnezar, het was geen domme man, met eerbied gezegd hoor. Hij heeft deze jongelingen niet in de gevangenis gezet. Hij heeft een begeerte gehad dat deze jongelingen zouden worden opgeleid, voorbereid, enige jaren. Onder zijn oog, onder zijn toeziend oog, opdat ze hem straks na 3 jaren zouden dienen. En daarom kregen ze nou 3 jaren als het ware voorbereidingstijd. Hij heeft ze in die 3 jaren willen omtornen. En wat doet hij er alles aan? Ik zei het. Hij heeft ze niet in de gevangenis gestopt hoor. Als hij ze in de gevangenis had gestopt, waren deze vrienden, Daniel en zijn 3 vrienden, in opstand gekomen. Hadden ze ongetwijfeld geageerd, gestreden tegen de heerschappij van deze Nebukadnezar. Maar Nebukadnezar heeft ze juist in vrijheid gebracht. Hij heeft ze juist in een, we zouden zeggen, in een gemakkelijke omstandigheid gevoerd. Aan des koningspaleis. Betere plaats zou je toch niet kunnen wensen. Met meer gemak, met meer vreugde. Met meer wat ons past. Dat is toch het makkelijkste leven. En daar heeft hij ze nou gebracht, in vrijheid. Het is ook gevaar, gemeente, wat in onze dagen loert. Dat we maar een beetje ruime opvattingen hebben. Moet dat maar niet zo moeilijk doen, niet zo nauw nemen. Moeten onze kinderen de ruimte geven. Gaat beter. Deze Nebukadnezar, gemeente, heeft niet gerust. Eer die deze jongelingen geheel en al in zijn greep had. Heeft ze daarom die kostelijke spijzen gegeven. Dat heeft hij ze voorgezet. Vette spijzen. Aangenaam naar het vlees. Aangenaam naar het lichaam. Hij heeft begeerd dat deze jongelingen zich zouden gewennen. Aan de gewoonte van Babel. En dat is nou nog zo. Babel in onze tijd. Rijdt onze jonge mensen andere spijzen aan. Niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen. Laat ik het dan maar eens heel eenvoudig zeggen. Als het gaat hier over spijs en drank. En jonge vrienden. Ouders, we weten toch welke verwoestende werking. Ook in onze dagen. De drank heeft. Cafés. Het was in Genemuiden misschien niet anders dan hier in Vriezenveen, maar ook de keten, die christelijke cafés, ze welen tierig. Ach, zoudt u nou niet willen toezien, geliefden, op uw kinderen, dat ze zich niet in die zonde te buiten gaan. Het is zo'n gevaarlijke weg, gemeente. Maar ook hebben Daniel en zijn vrienden toch van die spijs en van die drank niet kunnen nuttigen. Waarom niet? Nou, ik zei het, omdat die mannen nou een tere vrees in de raad hadden. Die zijn nou op jonge leeftijd door de Heere aangeraakt. Krachtdadig stilgezet. Misschien wel geleidelijk, kan zijn, maar dat gebeurt toch met kracht. Wat? Als het hart wordt omgebogen. Niet langer de zonde wil dienen, maar de genegenheid krijgt om voor de Heere te leven. In beginsel. Gaan ze toch deze kostelijke spijzen en die drank van Nebukadnezar verachten. Wensen ze niet in op te gaan, wensen ze niet aan mee te doen. Zouden ze zulke groot kwaad doen, net als Jozef, en zondigen tegen de Heere? Maar ook het onderwijs. Nebukadnezar, hij is voortgegaan. Hij heeft ook deze jongens willen begiftigen met het onderwijs in die dagen, met die wijsheid der Galdeeën. Van de sterrenkijkers, van de tovenaars. En deze jongens, ze hebben wel de koning geëerd. Maar ze hebben toch afstand kunnen nemen van deze zaken. Ze hebben het wel in zich opgenomen. Maar ze hebben het op gepaste wijze mogen doen. Opdat ze er niet van doordrenkt zouden worden. Want dat heeft Nebukadnezar nou begeerd. Hij heeft begeerd dat deze jongelingen zo doordrenkt zouden worden met alles van Babel. Dat ze hem straks in volmaaktheid zouden kunnen dienen na 3 jaar. En gemeente, als het nou over dat onderwijs gaat wat Daniel en zijn vrienden voorgeschoteld kregen. Is dat nou ook niet, laat ik nou maar eens heel, heel practicaal zijn vanmorgen. Maar is dat nou ook niet het gevaar wat in onze dagen zo naar ons toekomt? Wat doet de duivel er ook niet alles aan om ook die zaken aan onze jonge mensen voor te spiegelen? Zelfs op onze scholen, op onze reformatorische scholen, moet er kennis worden genomen van de homoseksualiteit. Daar moeten onze kinderen mee begiftigd worden, mee doordrenkt worden. Daar moeten ze in ondergedompeld worden. En de duivel, hij zal niet rusten, totdat hij ook het laatste deel, ook het laatste erfdeel hier in Vriezeveen, in de zonde heeft meegezogen. De verwoestende werking, gemeente, gaat er ook nu in onze dagen uit. En ik zei het en ik zeg het opnieuw, maar Nebukadnezar heeft niet gerust. Hij is voortgegaan om deze jongelingen aan zijn kant te krijgen, opdat ze de dienst des Heren maar zouden vergeten, opdat ze God zouden vergeten. Daar kregen ze nou een andere naam voor. Daniel, wat had hij een kostelijke naam? God is rechter. Daar was hij nou vanaf zijn kindse jaren mee opgevoed. God is rechter. Zijn er zulke kinderen ook in Vriezeveen die die naam horen? Misschien dan niet letterlijk. Maar die het nou wel van kinds af meekrijgen, dat nou de Heere de zonde eenmaal in het gericht zal brengen. God is rechter. En nou gaat Nebukadnezar hem een andere naam geven, ja. Die godsnaam moet uit zijn leven weg. Dat mag Daniel niet meer horen. Daarom krijgt hij nou een andere naam. Welke naam? Belshazzar. Wat betekent die naam? Nou, geheel wat anders. Daar zit nou de naam Bel in verweven. En wie was Bel? Nou, dat was nou een van de voornaamste afgoden van Babel. Belshazzar. Heel letterlijk genomen betekent die naam Belshazzar. Bel is de schitterendste. Die afgod van Babel, dat is de schitterendste. Ziet u, dat heeft nou deze Nebukadnezar in het leven van Daniel en van die vrienden willen bewerken. Dat een Heere uit het leven zou worden weggenomen. Dat ze maar niet meer aan hem zouden herinnerd worden. Maar dat nou de afgoden telkens weer voorgespiegeld werden als dienenswaardig, als begeerlijk. Mag ik nou eens vragen, jonge vrienden, en ouderen niet minder. Maar herken u nou die listige aanvallen van de vorst der duisternis in uw leven? Gaat die nou ook zo in Vriezeveen om? Om nou dat laatste, wat nou zo onder het beslag van Gods woord mag verkeren, om dat laatste nou weg te nemen? Hij heeft maar één oogmerk en dat is dat er een radicale breuk komt in het leven met de dienst des Heren. En daarom gaat hij nou voort en zal hij niet rusten. Gaat hij nou altijd maar weer voort om deze Daniel en zijn vrienden bij de Heren vandaan weg te rukken. En wat een strijd komt er dan in het leven van deze jongens openbaar. Want Daniel en zijn vrienden, die mochten nou, ik zei het, die vrezen des Heren hebben. Die hebben nou van kinds aan in hun harten gevoeld. Denk dan maar weer aan die naam die de Heer is. God is rechter. Ze hebben als kind die wetten des Heren, die geboden des Heren, dat woord des Heren ingescherpt gekregen. Niet alleen in hun verstand hoor. Deze jongelingen, ik heb het gezegd, ze hebben die vrezen des Heren ontvangen. En als dat nou gebeuren gaat in het leven, dan worden Gods geboden nu ingescherpt in uw ziel. Kom je er niet meer los van. Daarom mogen nou de oudste kinderen onderwijzen en helpen onderwijzen en ze te doen onderwijzen. In die dingen des Heren. Wat een dure verantwoording, geliefde ouders. Om zo uw kinderen nou op te voeden naar de voorzijde leer. Om ze middelijke wijze, u kunt ze niet bewaren, dat weten we. Maar om ze nou middelijker wijze toch te vermanen tot van de zonde. Dat ze daar niet in opgaan. En Daniel en zijn vrienden, die mochten nou met die godsvrucht toch gedeeld worden. Hoe het gegaan is, we weten het niet. De Heer heeft ons dat niet geschreven. Maar ze hebben toch die vrezen des Heren in het leven mogen kennen. De vruchten in de leven komen openbaar. En als nou die vrezen des Heren in het hart gewerkt wordt, wat gebeurt er dan? Nou, dat doet wijken van alle kwaad. Toch? Zeker als die vrezen des Heren nog zo teer, nog zo pril is in het leven. Zeker in die eerste liefde. En dat is misschien toch wel geweest in het leven van Daniel en die jongens. Nog niet zo heel lang geleden hebben ze geweten hoe de Heer zo sterk is geworden. En dan is er die liefde, die vrezen des Heren, die dus doet wijken van alle kwaad, wordt alle zonde bitter. Wensen we niet ene zonde meer aan de hand te houden. Verlang u nou wel eens terug naar die teerheid, geliefde, volk des Heren. In die tijd in uw leven dat de zonde zo bitter was. Dat u met eerbied gezegd, zoals het wel eens uitdrukken, over één strookje niet kunt heen komen. Maar nu, misschien vele jaren later, het wel moet zeggen, ach, mocht het nou eens weer zo teer zijn, want nu, moet ik eerlijk bekennen, dat die vrezen des Heren, het is er nog wel, dat wel. Maar het is er nog zo weinig, dat u nou eens weer die teerheid in het hart mocht beoefenen. Want als er dat nou is, die vrezen des Heren, dan haten we ook de rok die van het vlees bevlekt is. Jongens, dan zoek je de zonde niet op. Ga je niet vragen tot hoe ver je nog kunt gaan. Probeer je niet om 11:55 thuis te zijn. Dan probeer je niet één glaasje drank te nemen. Ik bedoel niet wettig hoor. Maar dat kan niet meer. Dat wil je niet meer. Dan ben je zo bang voor de zonde. Waarom? Omdat je bang geworden bent voor jezelf. Omdat je weet dat je niet één ogenblikje staande kunt blijven van jezelf. Ga je alle zonde haten. Ga je alle zonde verlieden. En wat gebeurt er dan? Nou, net als in het leven van deze Daniel en zijn vrienden. Hoor. Dan komt er aandrang. Probeert de wereld je mee te nemen. Proberen. Zij die je vrienden schijnen te zijn, en lijken te zijn, je zelfs nog mee te nemen. Zelfs diegenen die het meest nabij staan, gaan je dan nog wel eens aansporen. Man, doe niet zo moeilijk. Wat maakt dat nou toch uit? Doet toch iedereen? Doe niet zo wettig. Wat geeft dat nou? Je kunt toch ook op jouw plaats, in jouw omstandigheid, kun je toch ook de Heere dienen? Daar hoef je toch geen afgezonderd leven voor te leiden. Dat kan toch wel wat ruimer, dat kan toch wel wat makkelijker. Het zit hem toch niet in de buitenkant, het zit hem toch niet in de kleding. Het zit hem toch niet in de haardracht, het zit hem toch niet in zoveel dingen. Dat is nog maar waar het in het binnenste is. Maar juist zij, die nou bij God vandaan, die vrezen des Heren zijn bedeeld. Daar komt het nou zo nauw voor te liggen. Dat is niet eng hoor, dat is wat anders. Maar dan komt het wel nauw voor te liggen. Ach, was dat een rijk leven als dat nou gekend mag worden. Want dat is vanuit de liefde hoor. Dat is vanuit de gemeenschap des Heren. Als er dan die strijd in het leven komt. Want deze Daniel en zijn vrienden, het waren kinderen Gods. Uitwendig, ja, besneden jongens. Net als hier in Vriezenveen met een gedoopt voorhoofd over de wereld. Het was zichtbaar in de leven. Maar ze hebben nou ook die inwendige besnijdenis gekend. Die besnijdenis des harten. Die waarachtige bekering. Dat waarzaligmakende geloof in haar leven mocht een plaats gaan krijgen. Ze mochten in de tijd op aarde weten hoe ze met hem verenigd zijn geworden. Hoe ze hem hebben leren lief krijgen. Deze jongens hebben geleerd wie de Heer Jezus Christus voor hen is. En dat heeft nou die liefde in hun hart gewerkt. En daarom hebben ze wel die onderworpenheid gekend aan het wettig gezag. Hebben ze geleerd dat ook die over hen gesteld zijn. Hoe? Ja, in de weg van de ballingschap. Maar hebben ze toch leren en bukken en buigen in de oordelen voor de weg des Heren. Die hij met hen heeft gegaan. Ik zei net, ze hebben zich wel willen bekwamen. In de kunst en in de wetenschap daar toch. Hoewel toch op een afstandje. Ze zijn wel in de wereld geweest. Maar niet van de wereld, ken u dat? Is het nou in uw leven alleen maar wat praat, godsdienst, geliefden? Uiterlijke rechtzinnigheid. Dat is in onze dagen in Friese Venen en Genemuiden en Doornspijk toch niet anders. Maar weten we nou ervan? Van deze zaken in ons leven dat we ons van harte toch begeren bij ogenblikken. Om onszelf onbesmet van de wereld te bewaren. Dat niet lukt, ja dat wat smart. Alle dagen weer opnieuw. Maar dat dat nou toch in het hart ligt. Want als de Heere gaat werken. En hij komt u met hem te verenigen. Als u nou waarlijk één plant met hem geworden zijt. En die vernieuwde levenssappen in uw ziel beginnen te komen. Dan is niet alleen tot reiniging. Maar is het ook tot heiligheid. Gaat er toch wat komen dit leven. Gaat toch de zonde gehaat worden. En gevlucht worden. Probeer je er toch niet meer langer in op te gaan. Kan niet meer. Die zijn deze wereld wel gebruikende. Zoals Paulus schrijft. Maar niet misbruikende. Zie je, dat is nou een andere gang. Die zijn niet meer bereid. Om zich met de stukken van de spijze van de koning te ontreinigen. Die zijn golden meer gehoorzaam dan de mensen. En dan kom je alleen te staan. Dan krijg je strijd op aarde. Een strijd niet alleen van buiten, maar ook van binnen door. Kom je er ook achter dat je eigen vlees nog zo aan de zonde hangt. Waarom? Omdat Gods kinderen nou twee mensen worden. Dat vernieuwde deel wat de zonde haat. En niet meer langer met de zonde gemeenschap wil hebben. Maar die oude mens die altijd maar weer die zonde zoekt en bemint. Die strijd. Ach, deze vier jongens, Daniel en zijn vrienden, benadrukken het opnieuw. Ze leefden niet onder de wet hoor, maar onder de genade. Het lijkt misschien wat wettisch vanmorgen. Dit mag niet en dat mag niet. Ik kan me voorstellen dat er vanmorgen een jongen of een meisje, misschien wel een man of vrouw zit, die zegt van ja, maar dat is toch maar een eng leven. Als nou de Heere werkt, geliefde vrienden. En hij komt het hart te vernieuwen. Dan gaat het verder in het leven dan je aanvankelijk hebt gedacht. Ik zei net al, zoek je de grens niet meer op, zoek je er zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. Kan er wel eens een tijd komen in het leven, ook van Gods kinderen. Dat ze soms toch wel eens enige mate doorvloeien. Dat ze soms toch wel eens later moeten zien. Ja, het was toen toch wel wat vanuit de kramp. Maar het komt toch vanuit de vrezen des Heeren. En daarom wil ik de zulke vanmorgen nou niet verachten. Maar ken u nou iets van die liefde? Ken u nou iets van die vrezen? Van die oprechtheid des harten? Om nou in die eenvoudigheid te leven. Want die nou één plant met hem worden. In de gelijkmaking zijns doods. Maar ook in de gelijkmaking zijns levens. Die gaan ook iets van die eenvoudigheid vertonen. Die hebben leren zien wat het hem nou heeft gekost om uw zonde. Uw ongerechtigheid te gaan verzoenen. Die hebben hem daar in de hof van Gethsemane die grote druppelen bloed zien zweten. Hebben ze het gezien dat dat nou omwille van hun zonde was. En als je nou zo door schuldbesef getroffen en verslagen zijt geworden. Want dat is als je ziet hoe hij uw zonde heeft verzoend. Daar wordt nou een mensenkind een arme zondaarziel. Zo verbroken onder meer dan onder de wet. Vanuit de liefde die hij in heeft gehad voor hen. Ach. Dan komt er die strijd in het leven. Dan komt het zo teerder. Dan worden ze waarlijk een christelijke naam. Toch? Een christelijke naam. Dan gaan ze op aarde zijn naam belijden. Vanuit zijn profetisch ambt worden ze ook met die profetische bediening bedeeld. Gaan ze zijn naam belijden. Ook te midden van hen. Daar aan het Hof van Babel. Te midden van de wereld. Te midden van hen die goden vijandig zijn. Gaan ze net als Jozef toch wel eens spreken. Ja maar. Moeder. Vader. Zoon, mijn dochter, zou ik nou zulk een groot kwaad doen in mijn leven en zondigen tegen God? Gaan ze zijn naam belijden. Mogen ze wel zichzelf wel eens verantwoorden waarom ze nou de zonde niet meer langer aan de hand kunnen houden. Maar gaan ze ook omdat ze een christen zijn geworden, met hem verenigd zijn. Vanuit die priesterlijke bediening hem liefhebben. Van harte gewillig en bereid gemaakt. Om hem de koning der koningen onderworpen te zijn. Dat is nou zo'n aangenaam leven. Ik zei het, als tot teer mag leven in het leven. En als die teerheid in uw ziel is weggeëbt, dan ligt het toch op de bodem van het hart van al Gods kinderen verklaard dat ze nog eens weer in die tere gestalte terecht mochten komen. Want dat was nou zo'n zoet leven. Daar mochten ze nou zijn gunst, zijn genade, zijn ontferming en zijn liefdes blijken. Zijn tegenwoordigheid en alles wat van hem is, wel eens kennelijk ondervinden. Want als de zonde plaats gaat krijgen, geliefden, in het leven, dan komen we in duister terecht. En wat een wonder is het dan als de Heer het leven van Daniel en zijn vrienden die strijd gaat geven tegen de zonde. Dat deze jongens zich niet wensen te ontreinigen van die stukken van de spijzen van de koning. Dat verlangen lag er in de ziel. Daniel, hij nam het voor in zijn hart. Heeft dat als het ware gezegd. Dan ga ik dat alle dagen betrachten. Dat is mijn oprechte wens. Dat is nou die strijd. S'morgens al. Gaan ze het verbond des Heren vernieuwen. Heren, nou zou ik vandaag niet wankelen. Niet vallen in de zonde. Ze weten wel dat het niet lukt hoor. Maar het ligt toch in hun hart. Daniel nam het voor in zijn hart. Wat blijkt daar nou uit? Nou, de praktijk der godzaligheid. Want waar de Heer nou krachtig werkt, gaat ook zichtbaar worden. Vroeger zeiden ze toch, wordt zichtbaar in het gewaad, in de daad, in de praat, wordt zichtbaar. Daniel en zijn vrienden hebben daar te midden van het hof van Nebukadnezar een andere gang gekend. Ze hebben deze wereld niet lief gehad. En ook niet hetgeen in de wereld is. Dat lag nou op de bodem van hun hart. Zijn er nou nog zo in Vriezenveen, ook onder onze jonge mensen. Die met de mode van Parijs, om het dan maar zo te zeggen, niet mee kunnen doen. Die in de smaalstroom van onze tijd niet mee kunnen doen als het gaat om de kleding. Heel eenvoudig. Meisjes. Vrouwen. Is het nou uw hartelijke wens geworden om eerbaar over de aarde te gaan? Om niet een aanstoot te zijn? Hoe is nou uw praat geworden? Zeg nou eens eerlijk. Voor uzelf. Mannen onder ons. Merken nou uw vrouw en kinderen. Wat de Heer aan uw ziel gedaan heeft. Waar is nou uw hart vol van? Wat komt er nou over de lippen? Mag je nou wel eens spreken over u? Over dat woord des Heren wat u zo innig lief en dierbaar is geworden? Of is uw spreken op aarde nog van de ijdelheid der aarde? Is dat nou nog uw leven? Of is het nou anders geworden? Deze vrienden, daar aan het hof van Nebukadnezar, ze zijn niet inschikkelijk geworden. Ze zijn niet wat meegegaan tot zover als het nog kon. Als de Heere genade gaat werken in het hart, dan wordt het wel zo, zoals ik het onlangs nog eens van iemand hoorde. Ja, het zijn toch maar lastige mensen. Ze liggen altijd dwars. Ze zijn altijd spelbedervers. Ja, mijn volk zal alleen wonen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is nou de strijd. En dan mocht Daniel en zijn vrienden, die mochten toch aan de kant des Heren vallen, gemeen. Al moet je dan ook veel, veel verachting ondervinden. Al veel smaad verdragen. Al moet je dan ook telkens weer ondervinden dat deze wereld u haat en veracht. Maar dan zal de Heere toch zelf voor dat volk instaan. Hij zal ze toch begenadigen. Ach, ik hoop van harte dat nou die vreze des Heren in het hart mag zijn van ons en onze kinderen. Psalm 25 en we zingen ervan. Van het zesde vers spreekt daarover. Wie heeft lust en Here te vrezen? Het alleroogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het zesde vers van Psalm 25. Waarheid wat toch de apostel Paulus heeft gezegd tot Timotheus. Dat de godzaligheid een groot gewin is met vergenoeging. Daar hebben toch Gods kinderen op aarde grote lust in. Zoals we het juist zongen uit die 25e psalm. Wie heeft lust in Here te vrezen? En hebben de belofte, wist Paulus, voor dit en het toekomende leven. Wie nou in die vrezen des Heren mag wandelen. Maar vallen en struiken. Telkens weer zichzelf moeten tegenvallen, dat wel. Telkens weer te moeten bekennen dat ze maar niet kunnen zijn die ze moeten zijn. Telkens weer alle dag opnieuw alleen moeten zeggen. Heer, het is weer alles alleen maar tekort geweest. Ziet u, dat volk wordt niet wat. Die kunnen nooit wat worden. Die kunnen alleen maar de grootste der zondaren worden in hun leven. Dat werkt nou de vrezen des Heren uit. Maar toch mogen de zulken merken. Net als Jozef dus, dat de Heren met hen was. Dat mocht Daniel ook ondervinden hoor. De Heren was met hen. Ze zijn niet in eigen kracht staande gebleven daar in de zonde. Het waren ook maar zwakke mensenkinderen, nog jongelingen. En ze hebben ook moeten bemerken, net als Paulus, vleeselijk te zijn en verkocht onder de zon. David viel, en Petrus viel. En zal u dan niet vallen? Maar misschien zijn er nou ook vanmorgen toch in ons midden. Die het wel eens mogen vragen vanuit de teerheid des harten. Want dat is nou de zaak die de Heer in het hart werkt.
Is er toch dat verlangen, Heere, bewaar me voor de zonde. Zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Kennen ze toch die beden, die oprechte smeking, ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maar moeten ze er telkens achter komen dat hij hen moet bewaren. En daarom vragen ze wel eens, Heere, jonge vrienden, op weg natuurlijk. Mag ik nou wel eens vragen, Heere, neem nou de genegenheid weg uit mijn hart. Als de gelegenheid tot de zonde er is. Dat je meisje, dat je jongen zo innig lief had. Of wel. Maar dat er toch die vreze, die liefde Gods in het hart is. Dat je toch zult zeggen, zou ik zulke groot kwaad doen. Een zondige tegen God. Ach, wat komt daar de Heere wel eens met zijn goedkeuring, met zijn goddelijke goedkeuring. Het hart te vervullen. Met die liefde die de liefde der vrouwen te boven gaat. En als nou die liefde in het hart mag neerdalen. Als de Heere zo zijn nabijheid en zijn goedkeuring. Niet over uw leven. Maar over zijn eigen werk in uw leven. Komt te geven. Dat bewaart voor alle kwaad. Ongetwijfeld zal Daniel ook, net als die andere jongens, hebben gesmeekt daar voor het aangezicht des Heren om zijn bescherming en zijn bewaring. En dat is toch een best plekje. Want hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Daniel heeft het ook mogen ondervinden, daar in het hof. Van Nebukadnezar, hoe de Heer hem heeft bewaard. Want Daniel, hij ondervond genade en barmhartigheid. God gaf Daniel genade en barmhartigheid. Ziet u, dat mocht hij nou ontvangen. Bij de Heere vandaan. Daar mocht hij nou deel aan krijgen. En dat was hem nou veel zoeter, veel beter, veel uitnemender. Dan al de spijzen van de koning. En al de stukken van de tafel van de koning. Uw gunst sterk meer van de uitgezochte te spijzen. Is dat nou het verlangen, gemeente? Om nou zo van de zonde u onbesmet te mogen bewaren. En dan ga ik toch zeggen, jonge vrienden, ouderen. Als u nou toch de zonde dient. En voort blijft gaan in het Babel waarin we alle van nature leven. En hem, de koning van Babel, Satan, dient. Dan zal uw einde rampzalig zijn. Er wordt gevet gemaakt met al dat afgoden. Met al die afgoden spijzen. Vet gemaakt voor de dag der slachting. Dan zult ge straks voor hem gesteld worden. En dan zal hij u net als Daniel en zijn vrienden gaan onderzoeken. En hoe zal het dan uitvallen? Maar mocht Daniel toch zich onthouden door genade van al dat wat God haat, kon hij niet meer worden dan een arm zondaar, hoor. Maar nu heeft Daniel een tijd gekregen in zijn leven, toen de voorbereidingstijd van 3 jaren voorbij was, dat hij voor Nebukadnezar gesteld ging worden en onderzocht ging worden. En toen heeft Nebukadnezar hem gezien, zo anders dan al die jongelingen, die wel hadden gegeten dat afgodenoffer. Die wel waren opgegaan in de tijd. Die wel in Babel zich een aangenaam leven hadden verworven. Heeft Nebukadnezar gezien dat Daniel en zijn vrienden zo geheel anders waren. Nou, een gemeente, nou straks voor u en voor mij die dag. Dat we voor de koning der koningen terecht zullen komen. Gesteld zullen gaan worden voor hem. Onderzocht gaan worden. Hoe zal het dan zijn? Heb u dan ook die lange witte klederen mogen ontvangen op aarde? Die gerechtigheid die uit hem is. Kunt u dan voor de Heer bestaan en verschijnen? Dat mocht Daniel weten. Dat hij genade had ontvangen in de tijd op aarde. Kunt u nou straks ook zo uw voorbereidingstijd met eerbied gezegd afsluiten. Voor het aangezicht van hem die hemel en aarde zal richten. En zult u dan zonder vlek en zonder rimpel voor hem gesteld worden. Zal hij dan zeggen: uw gedaante is mij liefde. En uw stem is zoet. Zal hij dan een welbehagen in u hebben? Niet omdat u zonder zonde was. Maar wel omdat u nou door genade de zonde hebt leren haten. Maar die bedekking voor uw zonde hebt ontvangen. O gemeente, die voorbereidingstijd, die is kort. 3 jaren. Het leven van Daniel en zijn vrienden. We weten niet hoeveel voorbereidingstijd we nog hebben. Maar zullen u dan voor hem kunnen verschijnen en kunnen bestaan? Of zal hij ook van u moeten zeggen: gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. Of zal die dan zeggen: komt in, gij gezegende des vaders en beërft het koninkrijk. Dat ik voor u heb weggelegd. Zult gij hem dan eeuwiglijk mogen dienen. In volmaaktheid. Zonder verleiding. Zonder zonde. Bevrijd van uzelf. In waarheid voor hem te mogen leven. Eeuwig u te verwonderen over hem. Dan zijn 2 wegen geliefden op aarde. We hebben gezongen van Psalm 1. Welzalig hij die niet staat te weg der zondaren. Niet is bij de spotters, bij de goddelozen. Waar is nou uw plaats? Waar ligt nou uw hart? Waar gaat nou uw ziel naar uit? In welke koning hebt ge nou toch op de bodem van uw ziel? Behagen. Is dat nou in de koning der koningen? Is dat nou omdat hij een behagen in u heeft gehad? Hebt ge nou zo die vrezen des Heren vandaag, de achterliggende week, in uw leven, in beginsel mogen beoefenen? Heb u de zonde nog lief? Of heb u nou de zonde leren haten? Het is 1 van 2. Onderzoek uzelf nou. Opdat u straks niet eeuwig wordt weggevaagd. De Heere geven, jonge vrienden, een leven zoals Daniel. Want de zegen des Heeren, die maakt rijk. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, geef gij ons allen die hartvernieuwende genade die Daniel en zijn vrienden mochten kennen. Dat is door u gewerkt. Dat gaat van binnenuit. Dat is als dat zuurdeesem wat het hart vervult en al meer in beslag gaat nemen. O Heere, zou u zo uw woord zondag aan zondag hier in Vriezenveen willen zegenen. Dat de gemeente onder dat heilige beslag van u mag komen. Dan wordt de zonde zo verfoeilijk, omdat het u ontheert. En omdat het einde van de zonde een eeuwige nacht is. Heren, we kunnen niet voortgaan op die brede weg. Het is 1 van 2. Of we zijn een vriend, of we zijn een vijand. Of een liefhebber van u, of een hater van u. En nou is van de vruchtende boom te kennen. En dan weet u of er ook hier in Vriezenveen nog van die leesbare brieven zijn. Die niet alleen maar wat praten, maar die het nou ook toch gaan vertonen. Niet omdat moet. Niet als een fariseer. Als een witgepleisterd graf. Maar waar nou uit gaat komen wat erin zit. Heere, wilt u zulke nog ook hier in Vriezenveen door genade, door en tot u bekeren. Opdat er ook hier een volk mag zijn dat u de koning der koningen in waarheid mag dienen. Gij zijt het waard, Heer. Wij willen het niet, maar u maakt zich toch een gewillig volk op de dag uw heerkracht. In heilige sieradien bekleed. Heere, wil zulk een volk hier in Vriezenveen bereiden. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Te midden van een goddeloze wereld. Te midden van een goddeloze gemeente. Ook in de Bethelkerk. Maar dat het nog eens gezien mag worden. Wat de vreze des Heeren in het leven uitwerkt. Heere, dat is een volk dat moet altijd maar weer in stof. Dat moet zichzelf aanklagen. Die kunnen niet wat worden, die kunnen niet wat zijn. Dat worden de allerminsten van al de heiligen. Maar die gaan toch vertellen. Wat u in hun leven hebt gedaan. Wat u hebt gewerkt. Die komen toch wel eens te vermanen. Te onderwijzen. Te vertellen dat de dienst des Heren toch een liefdesdienst is. Heren, geeft u zulke volk. Opdat er nog jaloers mogen worden. Op dat arme volk des Heren. Dat de ongerechtigheid haat. Maar ook ontvliedt. Hoor ons, Heren. Alleen om Christus willen. Amen. Slotzang gemeente vindt u voor deze morgen in Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Noldruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaats en wereldgroten. Het vierde van Psalm 113. gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.